Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Volgende week zondagmiddag gaat dominee C.J. Droger uit Vlaardingen voor. Na die dienst is er gelegenheid om hem de hand te drukken in het kader van zijn 25-jarig ambtsjubileum. Ter vervulling van de nog openstaande vacature voor ouderling stelt de kerkraad u het volgende tweetal voor. De broeders P. de Vries uit Haarlem en K. van Zijverde te Amstelveen. De verkiezing vindt op zondag 26 januari plaats na de morgendienst. Bij de inzameling van uw gaven zijn er twee rondgangen. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de landelijke kerkelijke kassen. En voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, Psalm 97, vers 1 en vers 7. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. En ook vers 7, Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht voor al de oprechte harten. En wat er volgt in Psalm 97, vers 1 en 7. Met de kerk van de eeuwen doen we belijdenis met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we Psalm 64, vers 10. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden en wat er volgt. Vervolgens luisteren we naar het woord van God. Vanmiddag lezen we eerst uit het Oude Testament, Genesis 1, vers 1 tot en met 5. Daarna lezen we uit het Nieuwe Testament, Johannes 14, vers 1 tot en met 14. Dus we doen belijdenis van het geloof. We zingen Psalm 64, vers 10. En we lezen Genesis 1, vers 1 tot 5. En Johannes 14, vers 1 tot en met 14.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op de afgrond. En de geest Gods zweefde op de wateren. En God zeide, daar zij licht, en daar werd licht. En God zag het licht, dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag. Johannes 14. Uw hart wordt niet ontroerd. Gijlieden gelooft in God. Gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij, Thomas zei tot hem: Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij dan de weg weten? Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zei tot hem: Heere, toon ons de Vader, en het is ons genoeg. Jezus zei tot hem: Ben ik zo lange tijd bij u lieden, en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij: Toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet. Maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo geloof mij om de werken zelf. Voorwaar zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen en zal meerder doen dan deze. Want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen.
Vorige week hoorden we over de drie-enige God. Vandaag slaan we zondag 9 open, waarin het gaat over God de Vader en onze schepping. En ik lees u die zondag eerst voor, vraag en antwoord 26. Wat gelooft u met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. Het antwoord: dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ze ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert, omwille van zijn Zoon Christus, mijn God en mijn Vader is. Op welke ik alzo vertrouw, dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle nooddruft van lichaam en ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, voor mij ten beste keren, terwijl hij dat doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw Vader. Tot zover zondag 9. Maar laten we, voordat we naar het onderwijs uit deze zondag luisteren, in gebed vragen om het licht en de leiding van de Heilige Geest. Groot en heilig God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, tot u willen wij komen in deze middagdienst, waarin we opnieuw samen zijn rond uw geopende woord, hier in de Elimkerk of thuis, als we meeluisteren. En Heere, wat een wonder is dat u opnieuw uw woord aan ons kwijt wil. Uw woord waarvan u belooft dat het levend is en krachtig is en daarom mensenlevens verandert en vernieuwt. Als u door uw geest met dat woord werkt in harten van zondaren. Heere, wij bidden u, wilt u het ook vanmiddag doen? Tot wie zullen wij anders heen gaan? U hebt toch de woorden van het eeuwige leven. En als wij u hebben, als wij het eigendom zijn van u, dan hebben we toch niets te vrezen. Zo zongen we het ook. uit Psalm 64. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heere alleen. U, de verbondsgod die zich openbaart als drie enige en vanmiddag in bijzonder in uw vaderschap. Heere, leert u ons de troost daaruit. De belofte van u dat u als vader van de Heere Jezus Christus ook mensenkinderen tot uw kinderen wil maken. Ja, dat u ons geschapen hebt en nog onderhoudt en regeert. Heere, geeft u zo uw geest in deze dienst. Werk in ons hart. Doe ons zien het wonder van het feit dat u vader wilt zijn. Niet alleen van uw zoon, maar ook van uw kinderen. En leer ons onszelf overgeven in uw vaderhanden. Heere, laat daartoe in deze dienst uw licht schijnen, dat wij hem gaan zien, de middelaar van het verbond. De middelaar van u en van mensen. Want we hebben toch ook gehoord dat u, Heer Jezus, zelf gezegd heeft: wie mij gezien heeft, die heeft ook de Vader gezien. Heere, wij bidden nu voor hen, van wie het hart tot op heden nog gesloten is voor u. Breekt u dwars door ons harde hart heen. Dat we tot Christus gaan vluchten. Heere, zegent u zo de hele gemeente. Ook de jongens en de meisjes. Geef dat ze de preek ook mogen begrijpen. Dat er eenvoud is. Dat ze u vroeg zullen zoeken en zullen vinden. Bewaar onze jongeren bij uw woord. En geef ook dat de ouderen in de gemeente een lichtend voorbeeld zullen zijn voor onze jongeren en kinderen. En Heere, als wij geen voorbeeld zijn, maak het ons dan. Heere, wij bidden u in bijzonder voor die ouderen en jongeren voor wie zondag 9 een moeilijke zondag is om naar te luisteren. Juist omdat het zal gaan over uw vaderschap. Heere, u weet alle dingen. U weet voor wie het begrip vader zoveel pijn en angst oproept. Omdat ze een vader hadden die hen veel verdriet heeft gedaan of zelfs beschadigd heeft. Heere, wees u hen zeer nabij. En doe ze door uw geest ervaren dat u zo'n heel andere vader bent. Een goede herder die uw kinderen leidt en verzorgt. En altijd weer opzoekt en in Christus tot ons komt. Heere, dan horen we in deze zondag ook over uw leiding in het leven. Wij bidden u voor iedereen die een kruis te dragen heeft. Ook als we u niet begrijpen en juist klem lopen met die vraag: Heere, waarom gebeuren deze dingen in mijn leven? Is dit ook uw vaderhand? Heere, als er dingen gebeuren in ons leven, in ons gezin, bij onze kinderen, waardoor we u niet meer begrijpen, geef dan te ervaren dat uw dragende handen er toch zijn. Ook als we niet meer verder kunnen. Dat we toch ons aan uw leiding durven toe te vertrouwen. In geloof. Ja, richt ons oog dan op uw belofte. Heere, wij bidden u voor de voortgang van uw koninkrijk. In ons land en daarbuiten. Bouw uw koninkrijk wereldwijd. Zegent u zendelingen. Evangelisten. Zegen hen die uw woord vertalen in land- of stamtalen waar dat nog niet het geval is. Heere, geef uw zegen over dat noodzakelijke werk. We bidden u ook voor onze broeder Park die weer in ons midden is voor enkele weken. Zegent u ook zijn werk in Zuid-Korea. Maar wilt u ook hier zijn, in Oudekerk. Zegen al het werk van de verenigingen, van de catechisatie. Zegen de broeders van de kerkraad. Geeft u hen kracht en uw genade om het ambtswerk te kunnen doen. Wij bidden u ook voor onze kerken. Waar de generale synode binnenkort weer bijeen zal komen. Heren, u weet alle dingen. U weet ook wat ons zulke grote zorgen baart. U weet wat er voelbaar spanning geeft. Wilt u ons alstublieft een weg wijzen die achter u aangaat? en bewaar onze kerken bij uw woord. Heer, als we deze middag opnieuw geroepen worden om uw woord te bedienen aan de hand van het troostboek uit Heidelberg, helpt u dan. Want de bediening van uw woord is onmogelijk voor een zondig mensje uit het stof. En altijd is de duivel weer bezig om ervoor te zorgen dat het niet gaat of dat we niets horen. Heere, verhindert u zijn schadelijke werk. Geeft u de gemeente veel zicht op u. En geef ons de woorden in de mond. Bewogenheid en liefde. Oprechtheid en vrijmoedigheid. En de leiding van uw geest. Zegent u ieder die een taak te verrichten heeft. Onze koster, organist, de oppas op de kinderen. Zegent u ons zingen. Heere, geef dat we met onze mond mogen zingen wat er in ons hart leeft. Geef dat we met vreugde onze gaven zullen geven. En wilt u deze dienst doen uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw heilige drie-enige naam. Wij vragen u dat alleen om Jezus wil. Amen. Uw gaven voor de Heer en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. En als inleiding op de preek zingen we dan Psalm 34, vers 1, 2 en 5. Ik loof de Heer mijn God. En ook vers 2 komt, maakt God met mij groot. En vers 5, vreest hem te alle tijd. En wat er volgt in Psalm 34, vers 1, 2 en 5, na de inzameling van uw gaven. Achter de psalmen staan de enige gezangen. En twee van die gezangen zijn berijmingen van de apostolische geloofsbelijdenis. En na de preek, na het amen, willen we daarvan de tweede berijming zingen. Dat is gezang 7. En dan het eerste vers. Dat is een berijming van het stukje uit de belijdenis dat deze middag centraal staat. Dus gezang 7 vers 1 na het amen op de prediking. Geliefde gemeente, het ietsisme. Enkele jaren geleden kwam die term wat meer naar boven. Ietsisme. Als je dat aanhangt, dan ben je geen echte atheïst. Je zegt niet, er bestaat geen God. Maar je bent ook niet echt religieus. Laat staan christelijk. Maar zeggen dat er helemaal niets is tussen hemel en aarde, dat gaat je dan ook weer te ver. Een ietsist. Het kan zomaar voorkomen dat u met uw collega op het werk een gesprek heeft en uw collega gaat niet naar de kerk. En op een dag komen jullie in gesprek over geloven en kerkgang, over het bestaan van God. En dan kan het gebeuren dat het opeens gaat over, ja, waarover eigenlijk? Dat er misschien wel iets is. Dan kan je collega zomaar zeggen, ik geloof best wel dat er iets is. En misschien heeft u dan wel doorgevraagd, ja, maar wat is dat iets dan? En een heel duidelijk antwoord komt er dan vaak niet. Vaak klinken er dan termen als, ja, er zal wel een hogere macht zijn. Of, er zijn krachten die boven ons uitgaan. En gemeente, als het gesprek op dat punt gekomen is, dan is het gevaar groot dat wij dan het bestaan van God willen gaan bewijzen. En dat zal een doodlopende weg blijken te zijn. Nee, als iemand zegt, ik geloof wel dat er iets is, vraag dan maar eens op een andere manier door. U gelooft dat er wel iets is. Hebt u daar wat aan? Doet dat u iets? Geeft dat troost? Geeft dat houvast? Want met zulke vragen ben je bij het hart. En de ietsist die ik een tijdje geleden sprak, die zei, nee, dat geeft mij verder geen troost. Ik geloof wel dat er iets is, maar nee. Ik geloof alleen dat we niet helemaal toevallig op aarde zijn. Maar hou vast? Nee. En dat kan ook niet. Het ietsisme geeft geen hou vast. In feite heeft het nauwelijks betekenis, want hoe snel verandert iets in een soort onbestemde macht, in het noodlot of in het toeval? Maar de God die zich in de Bijbel openbaart is anders. Die God kunnen we kennen door Christus. Onze God is daarom een persoonlijke God. Geen vage macht of kracht. Onze God is drie-enig, zo hoorden we vorige week. Vader, Zoon en Heilige Geest. En toch ook weer één God. Vandaag gaat het over het vaderschap van God. Ik geloof in God de Vader. En dat is heel concreet. Want iedereen hier heeft een vader. Of een vader gehad. En ik heb het in mijn gebed niet zonder reden genoemd, want dat maakt deze zondag ook kwetsbaar. Er zitten hier jongeren en ouderen in de kerk, of ze luisteren mee, voor wie het begrip vader angst oproept. Omdat ze een vader hebben of hebben gehad die hen gekwetst heeft of beschadigd heeft. En dan luister je met emotie naar zondag 9. En misschien is er wel iemand die met een gevoel van afstand nu luistert en zegt, ik wil eigenlijk niet dat God vader genoemd wordt. Maar toch, mijn broeder en zuster, probeer dan toch te luisteren. Misschien niet in eerste instantie naar de naam Vader, maar naar zijn werken. Want deze Vader is een goede herder die het welzijn van zijn schapen op het oog heeft. Ook als hij zich openbaart als Vader. En laten we zo gaan luisteren naar de schrift aan de hand van zondag 9. En het thema van de preek is: ik geloof in God de Vader. En in zondag 9 wordt het vaderschap van God op drie manieren beleden. Hij is in de eerste plaats Vader van Christus. In de tweede plaats is hij Vader van de schepping. En in de derde plaats is hij Vader van mij. Dus ik geloof in God de Vader. Vader van Christus. Vader van de schepping. Vader van mij. Eerst dat eerste. Vader van Christus. En gemeente, voordat we vraag en antwoord 26 gaan lezen met elkaar, is het goed om toch weer even terug te blikken. Waar staan we nu in de catechismus? Want vanaf deze zondag begint er eigenlijk een nieuw deel. Een deel dat al werd ingeleid door zondag 8, de belijdenis over de drie enige God. Maar in zondag 9 gaan we concreet een nieuw stukje van de catechismus in. En dat hangt helemaal samen met zondag 7, want in zondag 7 werd gevraagd: wat is een waar geloof? Want het ware geloof geeft mij deel aan Christus en al zijn weldaden. Zonder het ware geloof hebben we geen troost in leven en in sterven. En daarom is zondag 7 ook een van de hoogtepunten uit onze catechismus. En we hoorden dat het ware geloof bestaat uit kennis en vertrouwen. En daarna klonk de vraag: wat is een christen nodig om te geloven? Met andere woorden, als dat geloof nu zo belangrijk is, waar richt zich dat dan op? Waar vindt het ware geloof zijn houvast in? En het antwoord op wat er nodig is om te geloven, dat luidde: alles wat ons in het evangelie beloofd wordt. En daar had een punt kunnen staan. Het ware geloof richt zich op alle beloften van God in zijn woord. Maar de catechismus gaat verder om ons daarin te helpen. Alles wat ons in het evangelie beloofd wordt, terwijl ons de artikelen van ons algemeen ongetwijfeld geloof in een hoofdsom leren. Al die beloften van het evangelie, waar het ware geloof zich op richt, die vinden we in een samenvatting, een hoofdsom, in de 12 artikelen van het geloof. En zo hebben we gezien, die beloften, die zijn verbonden aan de persoon en het werk van de drie enige God. Belofte van de Vader, belofte van de Zoon en belofte van de Heilige Geest. 12 artikelen. 12 beloftetouwen vanuit het evangelie. Om door het ware geloof aan vast te klampen. En nu vanaf zondag 9 tot en met zondag 22 worden die 12 artikelen zinnetje voor zinnetje doorgenomen. In zondag 9 en 10 gaat het dan over God de Vader. Zondag 11 tot en met 19, het grootste deel, gaat over God de Zoon. En zondag 20 tot en met 22 over God de Heilige Geest. En in dat kader staat dus ook deze zondag, zondag 9. In het kader van Gods beloftewoord, waar het ware geloof zich op richt. En het gaat over de troost daaruit. Het nut voor onze ziel. En dat betekent dus dat u vanmiddag geen preek krijgt over schepping en evolutie. Want de catechismus is niet in de eerste plaats bedoeld om allerlei discussies in het juiste licht te plaatsen. De catechismus is een bron van troost voor het hart dat hunkert naar het spreken van God. Het spreken van de Vader, de Zoon en de Geest. En als de preek voor het grootste deel over schepping en evolutie zou gaan, dan zou dat troost- en belofte karakter van de catechismus misschien wel in het gedrang kunnen komen. We hebben het er wel over, maar als in een bijzin. En omdat zondag 9 tot en met 22 zijn geformuleerd op de toonhoogte van de belofte, mogen we vandaag en alle zondagen die nu volgen steeds weer de vraag stellen: wat wordt mij hier beloofd? Want alleen in de belofte vindt een onrustig hart houvast. En jongeren, onthoud dan maar dit. Voor deze zondag en die zondagen die nu volgen, dat het gaat over Gods beloften. En beloven leidt tot geloven. En geloven leidt tot God loven. Alleen zo komen we bij de kern van zondag 9 terecht. Het gaat dus over de troost van Gods vaderschap. Het gaat over de belofte van Gods vaderschap. En daarom begint vraag 26 met: wat gelooft u? Met de woorden: ik geloof in God de Vader. Niet met: wat begrijpt u ervan? Of wat vindt u ervan? En ook niet: wat voelt u ervan? Nee, wat gelooft u met die woorden? Wat spreek je nu in vertrouwen uit als je met je hele hart mag naspreken: ik geloof in God de Vader? Ja, dan volgt er een heel lang antwoord in de catechismus. En laten we dat antwoord eens rustig lezen, maar laten we alle bijzinnen eens weglaten. Dan houdt u de volgende zin over. Wat gelooft u? Dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, dan laat ik een stukje weg, omwille van zijn Zoon Christus, mijn God en Vader is. Dat is de kern. Of nog korter: de Vader van de Heer Jezus Christus is ook mijn Vader. Daar draait het om in zondag 9. En deze zondag dringt aan met de vraag: kunt u dat nou meebelijden? En het eerste dat dan opvalt is de belijdenis dat hier gesproken wordt over de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. God de Vader is eeuwig Vader. Nou, daaruit leren we al dat Gods vaderschap heel anders is dan het vaderschap van mensen. God is eeuwig. En gemeente, laten we maar eerlijk zijn, wat eeuwig is, dat kunnen wij ons eigenlijk helemaal niet indenken. Wij zijn geschapen door de eeuwige God. Maar wij zijn gebonden aan tijd en aan ruimte. Probeert u maar eens te denken en te spreken zonder tijd en zonder ruimte. Dat lukt ons niet. Ook niet als we willen uitleggen wat eeuwigheid is. Dan hebben we toch weer termen van tijd nodig. Dan hebben we het bijvoorbeeld over oneindig lang. Maar dat is een tijdsbegrip. Of we spreken over geen begin en geen einde. Dan hebben we tijdsbegrippen nodig. Pas na dit leven, dan zullen we uit de tijd zijn. Dat wordt ook beleden over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan staat er in het boek Openbaring: daar zal geen tijd meer zijn. En eeuwig, wat dat is, we kunnen het niet omschrijven. Het is altijd nu. Maar u hoort, ik gebruik weer tijdsbegrippen. En God gaat onze tijdsbegrippen te boven. Die omspant de tijden. Hij is de eeuwige God, voor wie de schepping en het laatste oordeel samenvallen, omdat hij eeuwig is. En die eeuwige God, die is eeuwig Vader van Christus. En Christus is eeuwig de Zoon van de Vader. En eeuwig brengt de Vader de Zoon voort. Dat wil zeggen, er is nooit een moment geweest dat de Vader geen Vader was. Er is nooit een moment geweest dat de Zoon er niet was. En dat voortbrengen van de Zoon door de Vader gaat eeuwig door. En als je er even over nadenkt, dan gaat het je duizelen. En als het goed is, dan brengt dat maar tot één ding. En dat is aanbidding. Want wat zijn wij dan nietige, kleine mensjes. Wat hebben we dan alle reden om heel vaak de hand op de mond te leggen. God de Vader is van eeuwigheid de Vader van de Zoon. En misschien kan een voorbeeld toch iets verduidelijken. Zoals de Vader de Zoon voortbrengt, en de Statenvertaling gebruikt dan het woord genereren, zo is dat bij ons mensen heel anders. Als er bij ons een zoon of een dochter geboren wordt, dan zijn er altijd twee mensen nodig. Een vader en een moeder. Zonder de gemeenschap tussen een man en een vrouw komt er geen kind ter wereld. En als een kind geboren wordt, dan is die geboorte precies op de klok aan te wijzen. Ik heb bij de voorbereiding de geboortekaartjes van Jinte en van Lucas er nog eens bij gepakt. En daar staat het zelfs op. Geboren om 13:41. Geboren om 9:52. Maar God is eeuwig vader. Dat begon niet op een bepaald moment. Hij brengt de Zoon uit zichzelf voort. En we kunnen niet zeggen dat is daar en toen gebeurd. Nee, dat is eeuwig zo. En daarom is er ook geen rangorde tussen de Vader en de Zoon. Want ze zijn met de Geest die ene God. God is eeuwig de Vader van de eeuwige Zoon. En daarom valt Gods vaderschap helemaal samen met zijn wezen. Als hij geen vader is, dan is hij geen God. Die eeuwigheid bezingt ook Mozes in Psalm 90. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. En in dat kader wordt over de schepping gesproken. Voelt u dat God de schepping en dat hij ons helemaal niet nodig heeft om er te zijn? Maar dat wij voortkomen uit zijn wil, dat de schepping voortkomt uit zijn wil. De Vader heeft geen begin, de Zoon en de Geest ook niet. En toch laat hij zich kennen in de tijd. Die eeuwigheid openbaart hij in de tijd. En deze eeuwige Vader van de Heer Jezus Christus wil zich aan uw en jouw hart openbaren door Christus. En u richt dat ware geloof zich niet op het begrijpen van deze dingen, maar op het buigen voor deze God. Op het vertrouwen op Hem. Als God nu zo groot is. Als Hij de eeuwige Vader is. Van de Heer Jezus Christus. Dan kan niets Hem uit de hand lopen. Wat er in dit tijdelijke leven gebeurt. En wat is nou de troost daaruit? Dat ik me helemaal mag overgeven. Aan deze eeuwige Vader. Maar voor de discipelen was het allemaal maar moeilijk te begrijpen. En dat hoor je aan de vragen die ze stellen. In Johannes 14, we hebben het net gelezen. Ze zijn daar bij elkaar in de opperzaal. En er is heel veel gebeurd in korte tijd. Jezus heeft de voeten van de discipelen gewassen. Hij heeft het Pascha aan laten richten. Hij heeft verteld dat een van zijn discipelen hem zal verraden en een ander hem zal verloochenen. En Judas is inmiddels weggegaan om zijn verraderswerk te gaan doen. En dan zegt de Heer Jezus, kinderkus, ik ben nog maar een korte tijd bij u. Dus de schaduw van dood en sterven, van zijn lijden, van het kruis, dat hangt over dat gesprek. En juist op dat moment gaat de Heer Jezus spreken over zijn eeuwige Vader. En daar wil hij zijn discipelen mee troosten. Ze hoeven niet te treuren als hij weggaat. Want bij de Vader zijn vele woningen. En hij zal gaan om voor hen daar een plaats gereed te maken. Ja, Jezus zegt erbij, u weet waar ik naartoe ga. U weet die weg. Maar Thomas zegt, dat weten we niet. En dan spreekt de Heer Jezus die bekende woorden. Ik ben de weg. En de waarheid. En het leven. En als je het nou moeilijk vindt wie mijn Vader is. En als je het allemaal niet zo goed begrijpt. Dan zeg ik je, niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat begreep Filippus ook niet. Hij zegt, toon ons de Vader en het is voor ons genoeg. En dan volgt het antwoord van de Heer Jezus dat tegelijk ook de kern van zondag 9 is. Filippus, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? De Heer Jezus richt zich niet op het uitleggen van de dingen, maar op het troostrijke daarin. En daarom geeft hij aan zijn discipelen de belofte van de Vader. Want het geloof in Christus, daarin ligt de kennis van de Vader. Daarin ligt de troost eeuwig vast, de troost in leven en sterven. Ja, de eeuwige Vader van de eeuwige Zoon, die kan zonder ons. Paulus zegt dat op de Areopagus ook, in het Griekse Athene. Over de God van de hemel en de aarde zegt hij, hij wordt niet door mensenhanden gediend als iets behoevende, alsof hij iets van mensen nodig heeft. Waarom niet? Omdat hij zelf het leven en de adem en alle dingen geeft. Maar deze eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die treedt naar buiten, allereerst in het werk van de schepping. En dat brengt ons bij het tweede. Hij is Vader van de schepping. En over de schepping gaat het in de eerste bijzin van het antwoord uit zondag 9. In de apostolische geloofbelijdenis wordt namelijk beleden, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. Hoort u de volgorde? Eerst, ik geloof in God de Vader. Dat is een zaak van je hart. En vervolgens belijd ik, en die Vader van mij is almachtig. Hij kan alles wat hij wil. En pas dan wordt hij schepper genoemd. Daarom wordt de schepping in de catechismus ook niet als een zelfstandig thema behandeld. Daarom wordt er over de schepping niet gesproken alsof dat op een afstand van mijn hart kan staan. En zo moeten wij dat ook maar niet doen. Het staat in het kader van wie God is. Het gaat om Gods beloften die een troost voor het hart zijn. Gods almacht, Gods scheppingsheerlijkheid, die staat in het teken van zijn vaderschap. En in zijn schepping laat hij zien dat hij ook een almachtige Vader is. De eeuwige Vader van de Heer Jezus Christus is ook de Vader van de schepping. En de wereld waarop wij leven, ja wij zelf, wij komen voort uit zijn vaderhanden. En dat brengt ons, als we nadenken over de schepping, allereerst op de toonhoogte van het loflied. Hoe machtig zijt gij? En we weten uit Johannes 1 dat ook de Zoon betrokken is bij het scheppingswerk. En zojuist uit Genesis 1 hebben we de eerste 5 versen gelezen. En daarin hebben we gehoord dat ook de Geest is betrokken bij het scheppingswerk. Maar de schepping is allereerst het werk van de Vader. Dat kwam soeverein bij hem vandaan, omdat hij dat wilde. En daarom gaat Genesis 1 allereerst over God. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Daar heeft niemand hem toe aangespoord. Zonder schepping was God eeuwig volmaakt. Maar hij wilde scheppen. En daarom zijn wij ook door hem gewild. De Vader schept de hemel en de aarde en hij doet dat, zo zegt de catechismus, uit niets. Er is niet een soort oergrondstof geweest waaruit de wereld later ontstaan is. Nee, de Vader heeft in zijn almacht gesproken en toen was het er. Weten jullie, jongens en meisjes, wat scheppen is? Er staat in de Bijbel dat de Heere de hemel en de aarde geschapen heeft. En dat is een woord dat kan alleen maar van God gezegd worden. Misschien heb jij pas je vader wel geholpen met het bouwen van een schuurtje. Je was samen naar de bouwmarkt gegaan en daar je planken gekocht en balken. En je hebt een zaagbank gebruikt en schroeven en een boortel. En zo ben je bezig geweest om dat schuurtje te bouwen. Maar dat is geen scheppen. Dat is iets maken. Wij hebben altijd spullen nodig om iets te maken, materialen. Maar de Heere die kan scheppen, die heeft helemaal niets nodig. Als Gods stem spreekt, dan is het er. Hij zei, er zij licht. En toen was er licht. Hij zei, laat er bomen en struiken komen. En toen waren ze er. Hoe kan dat? God is almachtig. En zo heeft de Heere de hemel en de aarde in 6 dagen gemaakt. En hij heeft dat gedaan als Vader. Als almachtige Vader. Als eeuwige Vader van de Heer Jezus Christus. God schiep door te spreken. En dat doet hij vanuit het niets. En dat is een waarheid die we ook lezen bij Paulus. In Romeinen 4 zegt hij, hij roept de dingen die er niet zijn, alsof ze er waren. Als je in het paradijs had kunnen kijken, op die derde dag, dan zag je daar allemaal volwassen bomen staan. En met onze kennis zouden we zeggen, die boom daar, die is 40 jaar oud. Was dat ook zo? Nee. Nee, die was 1 dag. En als je op de 6e dag Adam had kunnen zien lopen, dan zou je gezegd hebben, dat is een man van 30 jaar. Was dat ook zo? Nee, hij was 1 dag. Hij roept de dingen die er niet zijn, alsof ze waren. En u voelt wel aan, dat is een geloofszaak. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. De schrijver van de Hebreeënbrief heeft dat ook begrepen, toen hij geïnspireerd door Gods geest schreef, door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Ze zijn niet uit elkaar ontstaan. En het is door het geloof dat we die scheppende hand van de Vader zien. En de catechismus wil ons leiden tot de lof daarop. De lof op Gods scheppende vaderhand. Zoals we dat bijvoorbeeld tegenkomen in Psalm 19. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En zoals God de Vader volmaakt is, zo maakt Hij ook zijn schepping. Want aan het einde van die scheppingsweek, dan overziet God alle dingen die Hij al sprekend heeft voortgebracht. En dan zegt Hij en ziet, het was zeer goed. Kan ik dit allemaal begrijpen? Heb ik een antwoord op allerlei dingen die door de wetenschap naar voren worden gebracht? Nee, gemeente, ik niet. Maar het is het werk van mijn Vader. En Hij is almachtig. En daarom geloof ik dat Hij alle dingen geschapen heeft. En deze eeuwige Vader heeft de wereld niet alleen maar geschapen om die vervolgens aan mensen over te laten. Nee, zo zegt de catechismus op grond van Gods woord, Hij onderhoudt en Hij regeert die schepping ook. En dat doet Hij door zijn eeuwige raad. Dat wil zeggen, Hij laat zijn schepping niet los na die scheppingsweek. Hij laat ook zijn schepsel niet los. Gemeente, dan zou de aarde na de zondeval onleefbaar zijn geworden. Ja, de zondeval heeft een grote aanslag op de hele schepping gepleegd. En ook op ons mensen. Dat zegt Paulus ook. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. Maar de schepping is niet overgegeven aan de totale chaos. Omdat God haar onderhoudt en regeert. Hebt u in de tuin hier en daar al de knopjes gezien? De eeuwige Vader van de Zoon van God heeft door zijn almacht bij u in de tuin dat knopje alweer gegeven. Omdat Hij zijn schepping onderhoudt en regeert. En gemeente, dat heeft te maken met de enige troost in leven en in sterven. God onderhoudt deze wereld. Hij regeert deze wereld. Want God heeft zijn schepping lief. Nee, niet de zonde. Maar zijn schepping wel. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Ja, zo lief dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Die eeuwige Zoon. Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daarom onderhoudt de Vader deze schepping. Daarom regeert Hij erover. En dat doet Hij door zijn eeuwige raad. De Heer werkt altijd ordelijk naar zijn plan. En Hij voert dat plan in de schepping uit. Maar daarmee is het plan nog niet voltooid. Ook het onderhouden en het regeren van die schepping hoort bij de orde en de voorzienigheid van God. En daarover gaat zondag 10. En dat is genade. Genade dat de Vader zijn schepping blijft onderhouden en blijft regeren, ook na de zondeval. En daarom nogmaals de vraag, wat is nu de troost hieruit? Gemeente, dat niets in mijn leven en in deze wereld Hem uit de hand loopt. Niets. Ja, dat denken we soms wel. En dan zien wij het ook niet meer hoe het goed moet komen. Maar God, de eeuwige Vader, staat erboven. En dat is mijn enige troost in leven en in sterven. Dat de Vader beloofd heeft deze wereld te zullen onderhouden en regeren. Zodat er leven mogelijk is. Zodat er door zijn woord mensen geroepen worden tot het eeuwige leven. En dat brengt ons bij het derde. Vader van mij. Want dan komen we bij de kern van vraag en antwoord 26. Ik geloof in God de Vader. Wat geloof ik met die woorden? Dat die eeuwige Vader van Christus ook mijn God en Vader is. En hier zien we dat we met de catechismus echt een troostboek in handen hebben. Als deze eeuwige Vader van de Middelaar, de Almachtige die alles geschapen heeft, die mijn leven in zijn handen heeft, als die mijn Vader is, dan ben ik veilig in de tijd en buiten de tijd, in de eeuwigheid. En nee, dat zijn geen woorden die je als een soort verstandelijke conclusie uitspreekt. Dat is een zaak van waar geloof. Wat is een christen nodig te geloven? De belofte van het evangelie. De belofte van het vaderschap van God. Dat hij alles in zijn hand houdt. En dat hij de eeuwige vader van Christus is. En dat hij niet alleen een eeuwige zoon heeft, maar ook de belofte geeft dat hij aardse, zondige mensen wil adopteren tot zijn kinderen. En dan gaan we het in geloof de catechismus nazeggen. Deze eeuwige vader is ook mijn God en Vader, om Christus wil. Maar hoe dan? Want alle mensen zijn wel uit Gods hand voortgekomen. Maar als we om ons heen kijken, zijn niet alle mensen kinderen van God, ook niet alle kerkmensen. Hoe kan dat dan? De Heer Jezus verwoordt dat heel scherp in Johannes 8. En hij doet dat richting de Joden die hem verwerpen, maar het geldt van nature van ons allemaal. U bent uit de Vader de duivel. Ja, hij is God de Vader van de schepping en daarom in algemene zin onze Vader. Maar die belijdenis uit zondag 9, die gaat nog wel een spade dieper. Hij is ook mijn Vader. Kunt u dat uitspreken? Met uw hele hart? Ja, dan is er wedergeboorte nodig. Bekering. Want zoals we geboren zijn, wij allemaal, zijn we geboren als broers en zussen van de verloren zoon. En wat was het kenmerk van de verloren zoon? Die was weggelopen bij de vader vandaan. Maar de vader staat in Christus op de uitkijk. En verlorenen worden geroepen om terug te keren naar het vaderhuis. En om dat te bewerken is Christus gekomen. Om de eer van zijn vader te herstellen. Maar ook om verloren zondaren weer terug te brengen bij het hart van de vader. Want zonder Christus leert u en leer jij deze eeuwige vader niet kennen. Dat zegt de Heer Jezus ook tegen zijn discipelen in die opperzaal. Niemand komt tot de vader dan door mij. Dus ga niet eerst mij leren kennen en vervolgens los van mij de Vader leren kennen. Nee, als de Heere door zijn geest je ogen opent voor wie je bent en dat je inderdaad het vaderhuis verlaten hebt, dan geeft dat verdriet. Verdriet over de zonde. Maar ook verdriet over het feit dat je altijd een verkeerd beeld van God hebt gehad. Maar dan werkt de Heilige Geest altijd aan op Christus, omdat je door Hem de Vader leert kennen. En dat je door de Heilige Geest met verwondering mag zeggen: Abba, lieve Vader, ook mijn Vader. En gemeente, als het goed is en je jezelf een beetje kent, dan is dat nooit een vanzelfsprekende zaak. Dan is dat altijd weer een zaak van verwondering. Niet alleen dat deze eeuwige, almachtige God in Christus mijn God en Vader wil zijn, maar ook dat Hij mij als kind wil hebben. En dat kan ook schroom geven om God met de Vadernaam aan te spreken. Maar de Geest leert het. En Christus zegt het. Wie mij kent, die kent ook de Vader. Want door mij te zenden, heeft de Vader in zijn hart laten kijken. Een hart vol eeuwige liefde voor zondaren die het vaderhuis verlaten hebben. En daarom, als je door het geloof de eeuwige Zoon als zaligmaker mag omhelzen en steeds weer mag omhelzen, als je zijn bloed weer nodig hebt, dan roept hij ook op tot geloof in de Vader. Want als je mij ziet, dan heb je ook mijn eeuwige Vader gezien. En daar ligt ook de geloofsgrond om dan God Vader te noemen. Want als je Jezus niet kent, dan ken je de Vader ook niet. Maar wie hem door het geloof kent, zal ook kennis ontvangen aan God de Vader. En ook aan God de Heilige Geest. En daarom roept deze zondag ook op om je hele leven in deze Vaderhand te leggen. Op grond van Christus bloed en offer. Vertrouw je hele leven maar aan hem toe. Want hij zal dan alles geven wat nodig is. Dat staat ook aan het slot van antwoord 26. Dan gaat het over de Vader op wie ik zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft, dat betekent alles wat ik nodig heb, naar lichaam en ziel verzorgen. Dan geeft hij ook alles uit zijn vaderhand. Ja, hij leert je danken. Danken voor je boterham die op je bord ligt. Danken voor het huis dat je gekregen hebt. Danken voor de kracht die je krijgt. Maar ook voor alles voor je ziel. Het komt voort uit zijn vaderhand. De woorden van de schrift. De kracht van het verbond. De stem die je mag horen door zijn woord. Ik ben uw heil alleen. En het kwade dan? En de ellende dan? En die ziekte dan, die mijn lichaam aantast? We zullen bij zondag 10 nog meer van horen. Ja, ook dat gaat niet buiten de Vader om. En daar begrijp ik helemaal niets van. Maar ook dat staat in het licht van: het is de Vader op wie ik zo vertrouw. Ja, ook als hij mij kwaad toeschikt in dit jammerdal. Want daar ligt wel de oorzaak. Het is geen paradijs meer hier. Maar een jammerdal. Maar toch, zelfs dat kwade is gericht op mijn behoud. Hij keert het ten beste. Dat betekent ten goede. Daar schrijft Paulus ook over. Wij weten dat voor degene die God lief hebben, alle dingen moeten medewerken ten goede. En omdat hij de eeuwige Vader is, en deze schepping uit zijn almachtige Vaderhand voortkomt, en u en jij ook door hem gewild is, bent. Daarom laat hij het kwade niet uit de hand lopen, zodat het zijn kinderen wezenlijk schaadt. Hij wil alles doen medewerken ten goede. En dat kan hij niet alleen, dat wil hij ook. Want hij is Vader. En het kruis dat hij mij oplegt, dat is voor mijn waarneming soms niet te dragen. Dan kunnen er momenten zijn dat je de naam Vader niet meer over je lippen krijgt. En dat je alleen nog maar kan schreeuwen: o God, waar bent u? Maar dan roep je toch tot de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die op het diepste en donkerste moment van zijn kruislijden ook de Vadernaam niet meer gebruikte. En zei: mijn God, waarom hebt u me verlaten? Waarom? Om de belofte van aanneming tot kinderen te kunnen verwerven. Juist omdat Christus werd verlaten door de Vader, mogen kinderen van de toren gaan delen in Gods vaderlijke liefde en zorg. Leg al je pijn, al je vragen, al je onbegrepen ervaringen maar aan de voet van het kruis neer. Want deze vader wil het toch ten beste keren. En nee, dat zien we op dat moment vaak niet. Vaak achteraf. En soms zelfs nooit. Dan zal het pas in de eeuwigheid duidelijk worden. Maar hoe dat dan ook is. Het zal toch uitlopen op Gods lof. Al klinken die loftonen. In de nacht van je leven. Want dan wil de Heer, deze almachtige Vader, je door het geloof toch zicht op geven. Dat de eeuwige Vader van ons Heer Jezus Christus omwille van zijn Zoon ook mijn Vader is. En hij zal me toch bewaren. En hij zal me brengen in het Vaderhuis. Want daar gaat het op aan. En daarom, hij zal mij schenken het nodige goed. En het kwaad dat mij op aard ontmoet, genadig doen ten beste keren. Dat wou hij als een bondsgod zweren. Dit wil hij als mijn vader doen. Amen. zullen we de Heere danken en bidden. Genadige Heere, eeuwige, almachtige Vader. Wij willen u hartelijk danken voor uw woord van deze middag. Uw woord dat sprak over uw vaderschap. Heere, geef dat we u allemaal zo kennen. Of zo leren kennen. Voor ons eigen hart en leven. En dat alleen door de kennis van de Heer Jezus Christus. Want u zegt het. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Heere, geef dat dat loflied stil in ons hart mag klinken wat we net zongen. Ik geloof in God de Vader, die het heelal geschapen heeft. En dat Hij om zijn zoons wil mijn Vader zal zijn. Heere, mogen we zo tot u komen, in geloof, met de belijdenis in het hart. Abba, Vader. Heere, gaat u met ons deze nieuwe week in. Help een ieder in de taak die hij of zij te verrichten heeft. Bewaart u ons in het leven. In het bijzonder voor een onvoorbereide dood. En doe ons leven dicht bij u en bij uw woord. Gaat u met ons als we naar huis gaan. Breng ons daar veilig. Wilt u met ons gaan als we alleen thuiskomen. En wil ook al het zondige vergeven dat er was in deze dienst. En alles wat niet was naar uw wil, Heere, wilt u het verzoenen. Verhoor ons, alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen, Psalm 33, vers 11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, goeder, tieren, Vader. Psalm 33, vers 11. Ga heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op u en jullie leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.